Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 96, het zesde vers. Uit het woord van God, uit de algemene zendbrief van de apostel Jacobus en daarvan het derde hoofdstuk.
Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in een toom te houden. Ziet, wij leggen den paarden tolmen in de monden, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om. Ziet, ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. En ziet een klein vuur, hoe groot een hoop houts het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, hetwelk het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen, zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit denzelfde mond komt voort een zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein, uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wandel, zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken.
Laten we ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn zegen bidden. Gij grote en heerlijke God, voor wiens aangezicht de heilige engelen zich nederbuigen, in wiens hand ook ons leven is, die toekomt de lof, de aanbidding en de dankzegging van nu aan tot in eeuwigheid, omdat gij ons gemaakt hebt en omdat u ons onderhoudt. Opdat we geschapen zijn wij mensen tot de lof en de eer van u, naar wiens beeldenis we zijn voortgebracht in ware kennis, in gerechtigheid en in heiligheid. Heere, wat zijn we nu geworden door de zonde? We denken verkeerd van u, we denken menigmaal kwaad van u. We nemen uw naam dikwijls op onze lippen, als een vloek, soms wel in het gebed, wanneer we achteloos en harteloos tot u naderen, zonder dat we u echt nodig hebben, zonder dat we waarachtige begeerte in onze ziel hebben, om van u geholpen te worden. O God, doe verzoening over ons bidden. En over ons danken, en over ons luisteren, en over ons spreken, dat we uw heilige naam niet tot het onheilige zouden opheffen. Ja, Heere, daar willen we vanavond iets van horen. Dat laat u ons verkondigen, opdat we vrezen zouden met de ganse aarde voor uw aangezicht, met die kinderlijke vrezen die doet buigen voor u, die ons stoffen as doet zijn, echt, hartelijk, waar, maar die ons ook betrouwen doet stellen op u, rustend in de schaduw van uw vleugelen. Heere, al hebben we uw naam menigmaal misbruikt, al is het dat we u veel smart, ook in de overtreding van dit derde gebod hebben aangedaan, toch blijkt het telkens weer dat een mens zonder u niet leven kan. God blijkt telkens weer, in het bijzonder ook in het leven van uw kerk, dat ze te danken hebben aan die ene naam die u op de wereld bekend gemaakt hebt, waardoor ze weer leven mochten scheppen in hun dienstbaarheid, waarin ze verder mogen leven, ziende op u. Laat ook alzo vanavond uw evangelie ons hart voor u dankbaar stemmen, opdat we met schuldbekentenis naderen mochten tot hem, het Lam Gods, die ook aan dit gebod heeft genoeg gedaan, die de overtreding van dit gebod gedragen heeft, in zijn lichaam en in zijn ziel, die van God vervloekt geworden is als een vloeker, om in de plaats van vloekers voor eeuwig de schuld te verzoenen en de toegang tot God te openen. Want u had gezegd, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En dat, dierbare Jezus, daar van u zelf getuige kom, wie van u, overtuigt mij van zonde. Daarom klaagde ge reeds onder het oude verbond. Men eist van mij daar ik mij onschuldig ken. Het geroofde weer moet voor voldoening zorgen. En u hebt het gedaan. En u hebt het gegeven en u hebt geleden. En u zijt gestorven. Ach, geef de zoete vrucht. Daarvan ons hart te mogen ervaren. We zijn buiten uw genade, buiten uw gunst, zo nameloos arm. Laat ons niet aan onszelf veroveren, dan gaat het van kwaad tot erger. Dan zullen we nooit uw lof meer vertellen. Dan zal geen sterveling meer zeggen dat de Heere goed is. We zijn het verleerd, we hebben het afgeleerd. En we zijn onwillig geworden om uw naam te loven. Maar als gij met uw geest ons bekeert, ons weer leidt in het effen spoor der gerechtigheid, dan krijgen we ook dit gebod weer lief, om uw naam te eren, zo heilig, groot en goed. Heere, laat dat ook in onze harten leven. Laat zo ook uw volk mogen weten, dat ze ook vrede en vergeving hebben van de overtreding van deze zonde in u, omdat we ons nader aan u verbonden wisten, en onze liefde tot u vurig mocht zijn, ons geloof vast en onze hoop onwrikbaar, om zo in dit leven te staan als uw getuige, niet te rekenen met wat de mensen zeggen, maar alleen te luisteren naar de wil van u, onze hemelse Vader. Heere, wil u ook het door onwedervoort gedreven, het ongetroost volk, vanavond de riem onder het hart steken. Laat u ze vanavond ook mogen horen, die stem van het evangelie, die boodschap uw genade over hun zondig leven. Hier op aarde is het telkens weer te kort, verkeerd en verdorven. Maar bij u is de fontein des levens. Mogen we daaruit putten met emmer des geloofs, om van die rijke gaven te mogen genieten, die uw grote koning voor uw arm volk hebt weggelegd. Ge hebt gaven genomen om uit te delen onder de mens, wederhoorig omdat ze bij u zouden wonen. Heere, geef ook onze jongens en meisjes nog een luisterend oor. Vooral in onze jeugd maken we ons zo dikwijls schuldig aan de zonde tegen dit gebod. Ach, Heere, bewaar u dan de deuren van onze mond, opdat er niets onbedachts uit zou ontglippen. Opdat uw heilige naam geen smaafheid werd aangedaan door ons, die gij vergaderd hebt als uw gemeente, maar dat veel meer uit de mond van kinderen en zuigelingen uw lof werd verteld, dat onze zoon en onze dochter tot sieraden van uw naam zouden leven. Heere, dat zou zalig zijn voor hun ziel, en zou tot roem en eer van uw grote naam zijn. Geef ons heilig ontzag voor dat heerlijke evangelie waarin u uw namen onbekend maakte. Doe uw verzoening over het kwade en laat uw aangezicht tot ons gewend zijn. Geef ons die gemeenschap met u, die geleden heeft en gestorven is, die de prijs uw bloeds betaalde en die inging in binnenste heiligdom, die als uw grote hoge priester bidt en dankt, voor de schuld uw volks genoeg doet, medelijdende hoge priester. Vestig ons oog op u, dan mogen we het weten. Dat gij de smaad, hij de smart, daar zonde gedragen heeft op het hout. Opdat onze ziel werden vrijgemaakt van onze bloedrode schuld. Heere, wees u met allen die we thuis en in ziekenhuizen en inrichtingen moesten achterlaten. Ach, u weet hoe eenzaam en hoe leeg de zondag soms kan zijn. Vervul u dan ook deze dag met uw aanwezigheid. En wil ze allen die in angst en in nood tot u hun hart opheffen, vertroosten met uw genade. Laat de wegen van tegenheen mogen leiden tot waarachtige bekering, tot de vrees van uw naam. Heere, zegen ze die in eenzaamheid en stil verdriet hun levensweg moeten reizen, die hun geliefde doden bevelen, die elke dag weer opnieuw pijnlijk aan de breuk herinnerd worden, en die ze niet kunnen missen die van hun heen gegaan zijn. Troosten der treurigen, lenig u hun smart, en geef ze kracht om te dragen het kruis dat u hen oplegt. Heere, gedenk ook aan uw knechten, aan alle die daartoe worden opgeleid, en aan degene die hun daarop leiden.
Geef kracht en wijsheid. Vervul de harten met de liefde van Christus. Geef ook uw dienaar vanavond andermaal de hulp van uw geest te mogen smaken, opdat hij spreken mocht zoals u het wil, zoals Sion er wel bij varend had, en dat we samen nog een zegen naar onze woning zouden mee mogen dragen, waar we de week weer bemoedigd mee in konden gaan. De week met al zijn moeite, met al zijn zorgen, heeft niet de mens een strijd op de aarde. En zij niet zijn de dagen als een dagen van een dagloner, gelijk die hijgt naar de avond. En een werkman verwacht zijn werkloon. Zo zegt uw knecht Job, zijn mijn dagen en moeiten ten erve geworden. Zo zijt gij ook nog, die in het midden van de moeite en van het verdriet, dit alles aanschouwt, omdat we het in uw hand geven zouden. Heere, zegen ons, zo verdiend hebben we het niet. En waardig zijn we het niet, maar zonder kunnen we ook niet. Aanschouw ons dan in uw gezalfde koning. En willen uw ongehouden trouw, uw vriendelijk aangezicht tot ons wenden. Want daarin is toch het leven van onze ziel, Vader. Van alle barmhartigheid genees ons. Red ons en help ons om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 141, eerste, tweede, derde en vijfde vers. En terwijl we deze versen zingen, krijgt u gelegenheid om uw dankoffer de Heere af te zonderen voor diaconie en kerk. En dan is de derde collecte een extra collecte voor de kerstdeling. Deze collecte bevelen wij, zoals u begrijpen zult, in uw liefde aan. 141, 1, 2, 3 en 5. Ik roep hier in angst tot u gevloden. Ik haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht als offers, die des avonds branden. Zet hier een wacht voor mijn lippen, behoede deuren van mijn mond. Opdat ik mij tot gene stond, iets onbedachtzaams laat ontglippen. De oprechte sla mij zonder vrezen. Ik reken zulks weldadigheid, en zijn bestraffing die niet vlijt, zal olie op mijn schedel wezen. 1, 2, 3 en 5 van 141.
Thank you.
woord van God, geliefden, welk we u vanavond willen verkondigen, naar aanleiding van zondag 36 van onze Heidelbergen Catechismus, de vragen 90 en 91, de vragen 90 en 91 met de 99 en 100 met de antwoorden. Wat wil het derde gebod? Het antwoord zegt dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren of misbruiken. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien aan zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken. Opdat hij door ons recht beleden aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over hen vertoont, die niet zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren helpen weren en verbieden? Ja, gewis, zegt het antwoord, want daar is geen grote zonde, nog die God meer vertoont, dan de lastering van zijn naam, waarom hij ook bevolen heeft die met de dood te straffen. Vanavond dus over het derde gebod. Drie gedachten willen we ontvouwen. Ten eerste, stilstaan bij de zonden die hier genoemd worden. Letten op de straf die God dreigt. Ten derde horen naar de genade die hij verkondigt. Derde gebod, de zonde genoemd, de straf gedreigd, de genade verkondigd. Wij mensen staan erg op onze naam. Ik heb al eens een brief teruggehad die ik aan iemand schreef. Alleen omdat ik zijn naam niet goed geschreven had. U mag zeggen, dat is kinderachtig. Toch, in ons alle leven is het zo dat we bescherming zoeken voor onze naam. We vinden het aardig als we met iemand omgaan of iemand gesproken hebben, die we later nog eens ontmoeten en die gelijk onze naam kan zeggen. Dan zeggen we, hé, die man of die vrouw, die heeft toch mijn naam onthouden. En wat wil dat nu zeggen? Wel, daar zit dit achter. Die man die heeft notitie van mij genomen. Ik ben niet al hem voorbij gegleden. Hij heeft een indruk van mij gehouden. Hij heeft mijn naam onthouden. En de een zal daar meer op staan als de ander, maar toch in het algemeen stellen we alle prijs op onze naam. En die zoeken we onaangetast mee te dragen, in deze wereld. En u zegt onze naam nog niets van ons innerlijk. Of dat je nu Pieters of Jansen heet. In die naam wordt niets van je innerlijk naar buiten uitgedragen. Van je wezen niets. Maar nu is dat bij God heel anders. God is ontzaggelijk gesteld op zijn naam. Er staat dan ook dat er is geen grotere zonde, nog die God meer vertoont dan de lastering van zijn naam. God is ontzaggelijk gesteld op zijn naam. En nu is dat met de naam van God anders dan met onze naam. Want die naam van God is God zelf. In die naam drukt hij uit wie hij is. Als God zichzelf geen naam gegeven had, zouden wij niet weten wie God was. Elke openbaring Gods is een openbaring in zijn naam, in zijn persoon, in zijn innerlijk, in zijn werk. Onthoud dat. Het is niet zo dat je zegt, ach, wat geeft dat nu welke namen dat je God toeschrijft. Nee, wij zouden niet weten wie het wezen Gods is. Wat God betekent voor zijn schepping voor ons, als hij niet zeide, ik ben God, de Heere, Jehovah. In zijn naam maakt hij zijn wezen aan ons bekend. Wie dan ook aan die naam voorbij gaat, of die naam zomaar klakkeloos noemt, of ergens die naam uitdrukkelijk tegenspreekt of lastert, die spreekt God zelf tegen. Die ramt God zelf aan. Die tast het innerlijke Gods aan. En nu staat er in dit gebod dat we de naam van God niet ijdel zullen gebruiken. Eigenlijk staat het dat we die niet ijdel zullen opheffen of tot de ijdelheid opheffen. Dat we die naam niet, zo zou ik het misschien heel vrij kunnen vertalen, dat we die naam niet te vergeefs zouden gebruiken, want telkens wanneer we die naam gebruiken zonder dat de bedoeling erachter zit om God te eren, het een misbruiken is van die naam. Hoe ik die naam dan ook gebruik. Of ik die naam gebruik als een stopwoord. Of ik die naam gebruik als een vloek. Of dat ik die naam gebruik met mijn handen samen en mijn ogen dicht in een gebed. Wat geen gebed is. Want zo kunnen we ook vloeken. En u zegt God dat hij zich daar heel erg over vertoont. Boven dit gebod moet je ook weer lezen. Ik ben de Heere, uw God. En dan, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. En dan het derde gebod. Gij zult de naam des Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. Denk erom, we zijn bezig in het stuk der dankbaarheid. God heeft zijn volk toegesproken. Hij heeft zijn volk met zijn vleugelen gedekt. Hij zegt, het is mijn volk. Ik ben uw God. Ik ben de Heere, uw God. Dien dan geen goden nevens mij. Eer dan mijn naam. In dat licht moet u het zien. Ja, juist in dat licht. Maar dan wordt de tegenstelling ook zoveel te groter. Want als die God voor Israël een vreemde was, dan zou Israël kunnen zeggen, wat betekent die naam voor ons? Die naam van die God van hemel en aarde. Maar dat is die naam niet. De Heere die zegt eerst, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En dan zegt hij, denk nu aan mij. En gebruik mijn naam niet ijdel. Want ik ben de Heere, uw God. Ik heb me tot u nedergebogen. En ik heb mezelf aan u bekendgemaakt. Zo wou ik met geen volken handelen. Die liet hij wandelen naar de begeerte van hun hart. Maar hij gaf aan Israël zijn wetten. Opdat ze daarin zouden wandelen. Hij heeft aan Israël zijn naam bekendgemaakt. Israël, het verkoren volk, mocht weten wie de Heere was. Dat heeft hij aan Abraham gedaan. Dat heeft hij nog eens uitdrukkelijk aan Mozes gedaan. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ach, zeg je, dat is toch geen naam? Ja, dat was een zeer betekenisvolle naam. Als Mozes de naam des Heren vroeg, en als Jacob bij Peniel de naam des Heren vroeg, geef me toch uw naam te kennen. Dan zegt de Heere tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. De ik zal zijn heeft mij tot u gezonden. De zijn, de God die zich in zijn daden aan Israël openbaart. Die God, van wie Farao straks zal zeggen, ik en mijn volk, wij zijn goddeloos. Als die God in zijn naam tot Farao komt. Die God, die tot Jacob zei, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? Die is toch wonderlijk? Ja, in zulk een wonder had God zich aan Israël geopenbaard. En daarom past het ook in zonderheid het verkoren volk om die naam te heiligen. Om nooit die naam te misbruiken. Want God was voor Israël wel een wonderlijke, maar geen onbekende. Geen onbekende. God had zich met Israël ingelaten. God wilde Israëls vader zijn. Hij had die naam aan Israël gegeven en erbij gezegd, mijn naam is als een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen snellen en in een hoog vertrek gesteld worden. Ja, Gods naam is Gods wezen, een toren in het midden van de woestijn, waar de wandelaar die overvallen wordt door rovers of door gedierte, wild gedierte, daarheen kan snellen, daarheen kan eilen, om in een hoog vertrek gesteld te worden. Zo is de naam van Jehovah. O, als Israël dat maar beseft, dan was Israël veilig. En als Israël het verzondigd had, en ze kwamen bij die naam van God terecht, dan ontfermde God zich over Israël. Denk maar aan Mozes. Als de Heere zegt, Mozes, het is genoeg. Ik maak een eind met dit volk. Ik ben ze zat. Het is genoeg. Ik heb niks als verdriet van dit volk. Jaar op jaar. Dag aan dag. Ga weg, Mozes. Dan zal ik u tot een volk maken. Tot een groot volk. En dit volk, ik zal het uitroeien. Ik zal ze verteren. Als in een ogenblik. En dan zegt Mozes, ja, Heere, dat kunt u wel doen. Daar hebben u wel recht op. En het is waar, dit volk is een hardnekkig volk. Maar Heere, hoe moet het dan met uw naam? Dan loopt het toch in de hemel vast. Hoe moet het dan met uw naam? Zegt Mozes. En als God dat hoort, dan laat hij af van het volk te verderven. Dan verteert hij ze niet. Dan is God zijn naams gedacht. Daarom zeggen we ook wel eens aan het eind van het gebed, Heere, we zeiden het niet waardig, maar doet het om uw naams wil. Om uw grote naams wil. Wat betekent dat? Wel, Heere, gij hebt in uw naam uzelf aan ons bekendgemaakt. Gij hebt gezegd dat ge de rechtvaardige en de barmhartige zijt. Dat ge de getrouwe en de liefdevolle zijt. En we hebben op uw naam vertrouwd in noden, Heere. En als we dan gezondigd hebben, en u verdelgt ons vanwege onze zon, dan zal de vijand niet meer kunnen geloven in uw naam. Want we hebben altijd gezegd dat de naam des Heren voor onze sterke toren was. En we hebben altijd gezegd dat de Heere ons behouden zou. Dat hij onze wetgever en onze verlosser zou zijn. Dat de Heer onze koning zou zijn tot in de eeuwigheid. En als u ons nu wegdoet uit uw levensboek, Heren, dan zullen de vijanden spottend zeggen, hoe is het nou met die naam van God? Is zijn arm verkort of zijn hand verzwaard? Kan die nu niet meer verlossen? En daarom zegt Mozes, Heere, denk toch om uw naam. Het gaat om uw wezen. En dat is de tere plek in Gods hart. Om zijn naams wil. Als het om hem gaat. Om zijn eer. Als ons hart brandt van genegenheid. Dat die eer van die grote koning blinken mag, dan is de Heere nabij. Want hij is een ijverig God om voor zijn naam te ijveren. Het is waar, God is een groot God, een heerlijk God, ver boven al de goden. De ik zal zijn die ik zijn zal, de wonderlijke, de onaspeurlijke, de gans andere God. Maar, en dat is het heerlijke, maar het is ook het levensgevaarlijke. God heeft zichzelf vernederd. Hij is de mensen nabij gekomen. Hij heeft die hoge verheven hemeltroon verlaten. En hij is tot de mensen gekomen. En hij heeft zich, vergun me dat ik het zo zeg, hij heeft zich blootgegeven. Hij heeft zich als een vriend met ons ingelaten. En wie nu het heimelijke openbaart, zegt Salomo, die scheidt de voornaamste vriend. Niemand kan uw vriend meer kwetsen dan u. He, dat is zo in aardse verhoudingen. Als je een vriend hebt, een goede vriend, een beste vriend, een harte vriend, met wie je echt eens praten kan, van hart tot hart, dan is er niemand op de wereld die je ook meer leed kan doen dan juist die allerbeste vriend. Waarom? Wel omdat hij het binnenste van je hart weet. Omdat je geen gedachte voor hem verborgen gehouden hebt. Maar nu, in nog veel heerlijker zin is het waar ten opzichte van God. Niemand kan God meer kwetsen dan zijn volk. Niemand. dan zijn christenen, dan zijn gemeenten. De heidenen die kunnen niet vloeken. Zeker niet in de zin waarin wij vloeken kunnen. Want zij hebben het binnenste van Gods hart nooit gezien. Zij hebben de ontfermingen Gods nooit aanschouwd en gehoord. Maar wij wel. En daarom kunnen wij God het meeste kwaad doen. Het diepst schenden. Omdat wij het meeste van God afweten. Omdat wij hem op de teerste plekken in zijn goddelijk leven kunnen kwetten. Omdat hij zich voor ons het meest heeft blootgegeven. Het diepst van zijn verborgenheid aan ons geopenbaard heeft. Wat heeft Israël met die naam gedaan? Hebben ze die naam in ere gehouden? Die grote naam van Jehovah, die zo heerlijk over dat volk heeft uitgeroepen. Ach, hoe dikwijls klaagt God niet van dat volk, dat ze zijn naam onteerd hebben. En waarmee heeft Israël dat gedaan? O, dat zal Israël gedaan hebben met vloeken en zweren en lasteren. Maar dat zal Israël ook gedaan hebben door van die naam te zwijgen. Er staat dat we niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren of misbruiken. Dus dat is door vloeken, valse eden, onnodig zweren. Dat laatste gedeelte wordt nog eens apart over gesproken in zondag 37, dus daar kunnen we nu aan voorbij gaan. Dan gaat het over het eerste, met vloeken. Vloeken, dat is in het algemeen de naam van God ijdel opheffen. Zonder wezen, zonder betekenis. Ja, denk daar goed aan. Want u weet wel, als u hier een gesprek over hebt met de Roomse, dat ze zeggen, ja, maar als ik zomaar de naam des Heren noem, zonder dat ik de bedoeling heb om te lasteren, dat is geen vloeken. Dat is geen vloeken, zeggen ze. Hier zegt de onderwijzer het zeer nadrukkelijk, en het staat in het gebod ook letterlijk. Je zult de naam des Heren niet ijdel opheffen, niet ijdel gebruiken, niet voor niets gebruiken. U hoeft nog niet eens de bedoeling te hebben om God te krenken, maar alleen al het noemen van zijn naam, zonder dat u beeft en zittert, zonder dat u stof en as bent voor hem, zonder dat u met eerbied voor hem nadert. Zelfs dat noemen van die naam, dat is zonde voor God. Dat is een vloek in de oren van God. O nee, zeg nu niet, wij nette mensen, wij vloeken niet. Ook dat is waar, wij vloeken wel. Ach, soms ontstel je als je uit kleine kindermondjes soms de grootste vloeken hoort. Maar al zouden we van onszelf zeggen, nee, ik neem de naam des Heren nooit ijdel op mijn lippen, dan moet u toch niet zeggen, ik vloek nooit, want Gods gebod, dat is zeer wijd. Want het is niet alleen het ijdel gebruiken van de naam van God, maar het is ook het niet met eerbied gebruiken. Dus ik bedoel, het is ook wanneer we die naam gebruiken in ons gebed, in ons gezang, in ons gesprek, zonder dat ons hart tot God is opgeheven en we met heilige eerbied voor hem vervuld zijn. Dan klinken ook zulke woorden als vloeken in zijn oren, dan is dat ook een vloek voor God, zodat we menigmaal ook van ons bidden moeten zeggen, Heere, doe er verzoening over, want ik heb gebeden en ik weet zelf niet meer wat. Ik heb uw naam misschien wel 3 keer, misschien wel 10 keer genoemd, en ik ben met mijn gedachten heel ergens anders geweest. Dan zijn we ook aan het vloeken, al hoort niemand het, maar God hoort het wel. Dat is ook vloeken voor God. Ook als we in de kerk zitten om te komen luisteren naar de naam des Heren. En die naam wordt over ons uitgeroepen in het gebed en in de zegen en in de dankzegging. En we zingen samen de psalmen van die God, wiens naam heerlijk is, terwijl we aan wat anders zitten te denken. Dat is allemaal een ontheilige van de naam van God. O, wie durft nu te zeggen dat hij dit derde gebod nog nooit overtreden heeft? En dan dat niet alleen, staat het, maar ook met ons stilzwijgen en toezien aan zulke schrikkelijke zonden deelachtig zijn. Dus als we het horen doen door anderen, als we bemerken dat anderen die naam des Heren ijdel opheffen, dan is ook ons dat tot zonde, als we die ander daar niet over vermanen. Dat is moeilijk, hè? Dat kun je beter in de kerk over horen preken en ook nog beter preken, als dat in de praktijk van je leven doen. En toch, daar zal het toch in ons leven toe moeten komen. En anders zullen we ten eeuwigen dagen schuldig blijven aan dit gebod. Het zal in ons leven toch eens zo moeten zijn. En ik geloof dat er bij de oprechte tijden zijn dat het zo is. Dat ze het niet verdragen kunnen. Dat die naam des Heren ze zo groot en zo heilig en zo goed is. Dat ze liever hun eigen naam voor altoos beklad zouden hebben, als dat ze de naam des Heren nog langer zouden horen lasteren. Dat is de aard van het nieuwe leven. Als God die naam in ons leven bekend maakt, wie Hij is voor mij persoonlijk, voor u persoonlijk, dan kan het niet anders. Of dan krijgen we zulke kinderlijke eerbied en zulke hoogachting en vreze Gods voor die dierbare naam, die ons niet verstoten heeft, maar die onze God wil zijn, die voor ons zorgen wil, die onze zonden vergeeft, die ons bedekt met zijn vleugelen, dat we liever alle schepselen zouden laten varen, als dat we de vloekers zouden laten gaan zonder te waarschuwen. En dan is het niet uit een wettische zin, zo van, och, als ik daar niks van zou zeggen, dan zou ik mezelf ook schuldig maken. Nee, zo kan het nog zijn. En ik zeg niet dat als het zo is, u dan niet moet waarschuwen. Maar daar is een betere grond. Daar is een rechtere grond. Niet alleen omdat u te meer de straf zou krijgen wanneer u het niet deed. Omdat God gezegd heeft, die mij niet belijden zal, die mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Maar ik zeg nog eens, we zijn hier bezig in het stuk der dankbaarheid. Omdat die naam ons zo groot en zo teer is, dat we niet anders meer kunnen. O, dan wordt elk kind van God een levend getuige van die naam. Zo is de eerste christenkerk uitgebreid. Er was geen georganiseerde zending. Elke christen was een lichtend licht en een zoutend zout. Elke christen was een trouw getuige van Jezus Christus tot in de dood. Tot in de dood toe. Ze hadden die naam van Jezus zo lief, dat ze met honderden voor de leeuwen geworpen zijn. En met tienduizenden zijn afgemaakt door het zwaard van de Romeinse keizers. Dat ze zich liever lieten verbranden als fakkels in de tuin van keizer Nero. Als dat ze zich gewonnen gaven om die naam te lasteren. Als de oude Polycarpus gevraagd wordt die naam te lasteren, dan zegt hij, 86 jaar heb ik mijn koning gediend. En hij heeft me nog nooit iets kwaads gedaan. Zou ik dan mijn Heere en zalig maken, loochenen die mij heeft zalig gemaakt? Dan kan die er niet toekomen. Ook al brandt daar reeds de brandstapel en hoort men daar reeds het gehuil van de leeuwen, dan kan die er niet toekomen om die naam ook maar één ogenblik te lasteren. Kijk, daar heb je de rechte grond. De liefde tot die naam. Als je gaat weten wat die naam in je leven betekent. Die heerlijke naam in al zijn schakeringen. Al die namen die de Heere zich gegeven heeft. Ze zijn als de stralen van de diamant. Van welke kant je hem ook bekijkt. Hij is aan alle kanten even vol. En even heerlijk. De namen van de eerste of van de tweede of van de derde persoon. In zijn ambten, in zijn staten, in zijn natuur, in zijn weldaden. Waarin dat hij zichzelf ook een naam geeft. Ze flikkeren allen als heldere sterren. In de duisternis van ons zondaarshart. Nu heeft God zijn kerk niet alleen gezegd zijn naam niet tot de ijdelheid op te heffen, maar ook die naam te vrezen en zijn lof te vertellen. Ik heb wel eens gehoord, ik weet niet of dat het waar is, maar dat Nederland een land is waarin veel, zo niet het meest, gevloekt wordt. Dat is wel te verklaren, want ik geloof dat er schier geen land op de wereld is waar de Heere zo rijk zijn naam geopenbaard heeft. Dan kom ik terug op hetgeen wat ik straks gezegd heb. He? Hij heeft zich betoond de naaste vriend van Nederland te zijn. En daarom kan Nederland ook zo vloeken. Daarom kan Nederland ook zo tomeloos vloeken. Daarom zeggen ze in het buitenland, je vloekt als een Hollander. En maar, al is dat dan te verklaren, doordat wij zoveel van God afweten, dat er geen volk is wat meer genade van God ontvangen heeft dan het volk van Nederland. Daarmee begrijpt u wel, daarmee is de zonde niet goed gemaakt. Al kan je nu verklaren dat jong en oud, rijk en arm, klein en groot, christen en onchristen, dat zo iemand de naam van God kent en die naam kan vloeken, maar daarmee is het niet goed gemaakt. Des te erger is het wat ik straks gezegd heb. Die het heimelijke openbaart, die scheiden voornaamste vriend, die misbruik maakt van dat toefluisteren Gods uit zijn verbond, die daar misbruik van maakt, die zal des te schuldiger zijn in het gericht. En wie doet er niet aan mee? Onze lusteloze, eerloze, slaperige, onaandoenlijke houding tegenover God. Hoeveel zijn er niet van wie de Heere zeggen moet wat hij zei van die inwoners van Laodicea. Ach, waren ze koud. Ach, waren ze heet. Maar ze zijn lauw. Ze zijn lauw. Ze zingen niet mee als God gezongen wordt. Als zijn naam verheerlijkt wordt. En ze schreien niet als zijn naam gelasterd wordt. Hoe dikwijls is het niet dat we het aan ons voorbij laten glijden? Dat we het alles voor kennisgeving aannemen? Waar zijn ze die in die naam zoveel waarde zien? Dat ze die naam niet anders dan met eerbied en met diep ontzag noemen. En dat zal ook in het gezin doorwerken. Dan zullen we onze kinderen niet in voorgaan. En we zullen het ook niet vergoeilijken. Maar dan zullen we met al de kracht die in ons is tegenstaan. Niet alleen zeggen dat mag niet, maar ook zeggen waarom het niet mag. Zeg het maar eens tegen je kinderen, ouders. Want anders begrijpen ze het niet. Dan zeggen ze, nou je mag toch iedereen zijn naam noemen. Waarom mag je de naam van God dan niet noemen? Vertel nu eens aan je kinderen waarom dat ze niet mogen vloeken. En zeg dan eens wat er in hun leven gebeurd is. Hoe God ze tegemoet getreden is. Hoe die zijn hand op haar gelegd heeft. Hoe die ze gedoopt heeft in zijn naam, tot zich getrokken, in zijn verbond en in zijn wezen en in zijn dienst, aan hem verbonden. Zeg dat nou eens. Zeg eens wat hij toen beloofd heeft. Zeg eens wat Christus gezegd heeft, toen de kindertjes tot hem kwamen. Zeg het maar, dan zullen ze het gaan begrijpen. God mocht het zegenen, opdat ook in het hart van een kind een tedere vreze voor de naam des Heeren komen zou. Hoe is het vaak op ons werk gesteld? Kom. We mogen er vanavond weer eens extra aan denken. We hebben het zo nodig. Ik weet het uit ervaring, hoe makkelijk het je het soms aan je heen laat glijden, langs je heen laat glijden. Je wordt er ook zo aan gewoon. Wanneer je dagelijks met 30, 40, 50, honderden mensen soms omgaat, die al vloekende en razende en tierende hun werk doen of hun brood eten. Ach, u weet het wel, die dagelijks op fabrieken en werkplaatsen en kantoren uw plaats moet innemen. Hoe de naam des Heeren soms op allerlei wijze gelasterd en onteerd wordt. Heb je ooit een grote taak in je leven? Is er een plaats waar God van je eist christen te zijn? Dan is het juist daar. En dat niet alleen door te zeggen je mag het niet doen. Maar vertel dan ook die grote eens waarom dat ze niet mogen vloeken. Want helaas. Er zijn ook in ons vaderland al 10, 100.000 mensen die God niet meer kennen. Die zo totaal vervreemd zijn van de dienst van God, dat ze de meest elementaire waarheden uit de Heilige Schrift niet meer kennen. Denk niet te hoog van de mensen die misschien nog wel ouders gehad hebben die gedoopt waren of die in de kerk kwamen, maar die zelf nooit meer in de kerk komen. Hoe diep is het beeld van God? Misschien in een doop aan hun voorhoofd betekent, uit hun leven weggesleten. Herinner ze er weer eens aan. Het is een vreugdevolle taak. Uw koning zal er u om begenadigen en om zegenen. Want hij heeft het gezegd, wie mijn naam beleiden zal voor de mensen. Die zal ik beleiden. Voor mijn Vader die in de hemelen is. En als het dan zo mag zijn. Dat u het van harte doen mag. Dan krijgt u zelf ook de zalige en zoete vrucht daarvan. In uw leven te ervaren. Dan voelt ge u gesterkt. Door de kracht des Heilige Geestes. Al zal men u aanvankelijk dan ook bespotten. En uitlachen. Dan komt er een vreugde en een blijdschap in uw hart. Die ruimschoots opweegt tegen alle smart die men u aandoet. En achter gaat het ook in de eerste plaats nog niet om. Maar in de eerste plaats moogt ge hier in vrede hebben. Als ge goed van die grote God, van die heerlijke naam moogt spreken tot de mensen die je misschien al zo niet kennen. Dat is uw taak, christenen. En zeg nu niet, ja maar, ik ben nog onbekeerd. Dat ontslaat u niet van die taak. God heeft het ambt aller gelovigen u gegeven, bekeerd of onbekeerd. Dat ambt aller gelovigen dat hebt. En als u het niet uitvoert, dan zult u verloren gaan omdat u onbekeerd gebleven bent, maar ook omdat u dat ambt aller gelovigen niet hebt uitgevoerd. Wat God u gegeven heeft, denk erom. Daar komt niemand onder vandaan door te zeggen, ja, maar ik heb geen gave en ik kan dat zo niet en ik durf het zo niet. Dan zegt de Heere, alles wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig, dan moogt gij ook vragen, al zijt u dan een ontrouwe bondeling, een onbekeerde bondeling, dan moogt gij vragen op grond van dat verbond, Heere, om uw naams wil. Al ben ik dan onbekeerd, en al ken ik zelf de waarde van die naam niet, maar ik kan toch niet hebben dat die God van mijn vader Isaac, van mijn vader Abraham, die God van mijn vader of van mijn moeder, die God die groot geweest is, ook in mijn voorgeslacht, dat die God gelasterd en onteerd worden. En dan zal je zien wat God doet. Dan zou ge zo schijnend in deze duistere wereld, zelf het licht des levens mogen aanschouwen. Heeft de Heer het niet beloofd? Ik denk ook aan de diensttijd van onze jongens. Ik denk ook de verpleging of de diverse opleidingen waar onze jongens en meisjes zijn. Jongens en meisjes, er wordt naar jullie gekeken. Is er ooit iets wat je als christen ontluistert en machteloos maakt, dan is het ijdel gebruik van de naam van God. Dacht je nu dat iemand enig respect voor je had als christen, als je gelijk met de grootste vloeken soms je standpunt kracht bij tracht te zetten? Nee, dan zullen ze de dienst van God verwerpen om uw getuigenis. Dan hebben u dat, die belijdenis, die hebben u tegen God gekeerd. Dan belijdt u het werk van de Satan. O God, ziet er nauw op toe. Want is het vaak niet zo, dat juist, als we voelen dat er iets gebeurt, boven verwachting, schrik, vreugde, pijn, angst, verwondering, iets waardoor ons hart in bijzonder op God gericht wordt, dat er iets bijzonders gebeurt, waar we niet op gerekend hebben, voor of tegenspoed, vreugde of smart, dat dan, en dan kan je zien dat de mens van huis uit van Gods geslacht is, in plaats dat hij dan God met lofgezangen prijst, of in zijn nood God ootmoediglijk aanroept, vloekt hij. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat mensen die anders echt niet zullen vloeken, dat ze wanneer ze hevig schrikken, of wanneer hun hevig pijn gedaan wordt, of wanneer ze in grote beroering komen, zich onbedacht, ja onbedacht, de naam van God van de lippen laten vallen. En hoe komt dat? Wel, ik zeg, omdat de mens gevoelt dat er hogere krachten in zijn leven zijn die hem besturen en richten, die het hem toeschikken. En in plaats van te bidden of God aan te roepen, misbruiken we de naam van God. O, laten we ook hierin letten op ons leven. Omdat de wereld naar ons omziet, dat is waar. Maar omdat God ook zeer nadrukkelijk op ons let. De Heere, die heeft onder het Oude Testament geboden dat de vloeker gestenigd zou worden. U kent die geschiedenis wel.
die zoon van die Israëlitische moeder en van die Egyptische vader die aan het vechten was. En die toen de naam vloekte, waar ze geen raad mee wisten, ze brachten tot Mozes. Toen zei Mozes, Heere, wat moeten we met die man doen? Hij heeft uw naam gevloekt. Toen zegt de Heere, brengt hem buiten de legerplaats en stenigt hem met stenen, zodat hij sterft. Is God veranderd? Neemt hij het nu zo nauw niet meer met zijn naam? Was hij toen werkelijk onder het Oude Testament de harde, onmeedogende God? Nee, geliefde, hij zegt, ik ben gisteren en heden dezelfde. En tot in der eeuwigheid, al stelt hij het oordeel wat uit. En al heeft hij ons nu niet opgedragen de vloeker te stenigen, toch rust op vloekende doodstraf. Laat de overheid het dan niet voltrekken, maar dan zal de hoogste rechter het eenmaal voltrekken, want hij is nog dezelfde God van het Oude Testament. Hij wil dat zijn naam niet gelasterd, niet onteerd worden, maar staat er dat wij de heilige naam van God niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij door ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Dus het is niet klaar door te zeggen, ik vloek niet en ik luister goed. En als ik zing, denk ik wat ik zing. En als ik bid, dan ben ik werkelijk wel bezig met die naam. De Heere wil niet alleen dat we niet die naam ontheiligen, maar hij wil dat we positief die naam heiligen. En hoe wil hij dat? Ten eerste door belijdenis, ten tweede door gebed en ten derde door lofprijzing. Recht beleden, aangeroepen en geprezen worden in woorden en werken. Daarvan willen we nog een enkel woord spreken nadat we gezongen hebben uit Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot u weer van grote zonde vrij. Laat u mijn tongen mond en hart het diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heer die mij verblijdt, mijn rots en losse zijt, dan heb ik niets te vrezen. Het zevende vers van Psalm 19. Ten eerste dus die naam belijden. Belijden, dat is dus God naspreken. Hetzelfde zeggen wat God zegt. Dat is kort en goed zijn inzettingen voorstaan. In deze wereld zeggen, zo zegt de Heer. En dan daarnaar handelen natuurlijk. Niet alleen maar die boodschap tot een ander brengen.
maar daarnaar handelen. Dat is zijn naam beleid. O, die belijdenis, die is aan de ene kant veel makkelijker als dat wij denken. Als ons hart maar recht is voor God. Dan begeren we niet anders dan te zeggen, zo zegt de Heer. Dan voelen we daarin onze sterkte en onze eer en onze vrede. En ten tweede staat er dat we die naam zouden gebruiken met vrezen en eerbied als we hem aanroepen. Als we ons tot hem wenden met onze noden, met de nooddruft van ons leven, voor lichaam en ziel, voor ons en voor onze kinderen. Om dan die naam recht aan te roepen. Laat ons er erg in hebben. Het komt in onze gezinnen nog wel voor, gelukkig, dat er regelmatig gebeden en regelmatig gedankt wordt. Maar ach, en dan moeten we wel bij onszelf beginnen, denk ik. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat we het maar doen uit sleur en gewoonte. Dat is niet een recht aanroepen van de naam des Heer. Van vele gebeden zou God moeten zeggen, doe het getier van uw liederen, van uw woorden, van uw gebeden. Van voor mijn oren weg kan uw gebedsdagen niet rieken, ze zijn me een gruwel. Omdat het niet recht is. Omdat we, ja zoals er staat, ze riepen wel tot een allerhoogste. Maar niet één van hem, van hen, verhoogt hem. Is het niet vaak zo? Het gebed moet zijn een opheffen van ons hart tot een Heer. En tenslotte, dat die in onze woorden en werken geprezen worden, dat is de dankzegging. En dat bestaat niet alleen met te zeggen, Heere, wij danken u. Maar er staat met woorden en werken. Kan God dan ook in werken geprezen worden? Ja, wanneer die werken, werken zij der dankbaarheid. Tot lof van God. Wanneer we vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als uw naam smart en smadoe leidt, Heere, dan doe ik het niet. Dan doe ik het niet. Al zou het me nadeel brengen, schijnbaar nadeel brengen, dan doe ik het niet. Rekening houden met alles wat we doen, of dat God het goed vindt, dat is kort en goed. Met ons leven, met onze woorden, met onze werken, God prijzen. Dan heeft Noach God geprezen door het bouwen van de ark. Weken, maanden, jarenlang, niks anders gedaan dan die ark gebouwd. Maar daarmee heeft hij God geprezen. Daarmee heeft hij de wereld veroordeeld en het werk van God uitgevoerd. En daarom staat er ook in het formulier tot de bevestiging van een christelijk huwelijk. Dat we in ons goddelijk beroep, dan heeft iedereen een goddelijk beroep. Of dat je dan schoenmaker bent, of dat je dan kapper bent, of dat je dominee bent, of wat je ook bent. Dan heb je allemaal een goddelijk beroep. Elk mens, de huisvrouw in haar gezin, door het in het onderhouden van haar kinderen en het verzorgen van haar gezin, die heeft een goddelijk beroep. En de man en vader, waar God je ook geplaatst heeft en met welk werk God je ook je brood doet verdienen, je hebt allemaal een goddelijk beroep. En in dat goddelijk beroep vraagt God of we zijn naam daarin zullen eren en prijzen. En dat is wanneer je zo je werk zo getrouw mag doen. Gelijk er in een ander deel van de catechisme staat. Gelijk de engelen in de hemel. Met een volvaardig gemoed. Als dienende de Heere en niet de mensen. Dan wordt God in een godvrezende krijgsknecht. Hè, een soldaat. Geprezen. Een jongen die zijn plicht doet. Eerlijk, netjes en oprecht. Zodat de mensen van hem moeten zeggen ja. Ik vind hem wel vroom, daar moet ik niks van hebben. Maar het is toch een jongen, het is een man waar je naar kijken kan. Hij dient toch zijn God in zijn werk. Door zijn woorden staat er en door zijn werken geprezen worden. En nu zeg je misschien, ja maar, dat moet je dan durven. Maar ach, mijn vrienden weten wie ik vroeger was. Ach liefde, dat wisten die mensen daar in Sichar ook van die... Van die Samaritaanse vrouw. Die mensen wisten allemaal wie dat het was. Hè? Dat geloof je ook wel. De hele plaats kende. Ze had al 5 mannen gehad. En toch, toen ze Jezus vond, toen zei ze kom. Toen zei ze kom. Toen ging ze van hem vertellen. Toen ging ze zijn naam beleden. Nou, als er nou iemand was, tot wie ze hadden kunnen zeggen, moet jij over God praten? Moet jij over Christus praten? En zo leven, maar ze zei, wanneer die liefde van Christus ons hart vervult, dan staan we er niet boven. Dat zeggen we niet. Dat we het niet gedaan hebben, dat heeft ze ook niet gezegd. Maar ze heeft gezegd, mensen, alles wat je zegt, dat is waar. En toch heb ik hem gevonden. Mijn zielenzaligheid, toch heb ik hem gevonden. Die koning die me het leven gegeven heeft, die me gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Is hij die de van God gezonden verlossen, de beloofde aan de vaderen, hij is het, zei ze, kom maar, dan zal je het zien. En ze heeft heel Sichar meegenomen naar Jezus, dus je verleden hoef je niet in de weg te staan, hoor. Als er iemand was die dan zijn mond had moeten houden, dan had het de moordenaar aan het kruis moeten zijn. Die had zijn hele leven gemoord, het bloed kleefde aan zijn handen, van mannen, vrouwen en kinderen. Maar als God hem genadig is, dan begint hij de naam van Jezus te belijden. En dan zegt hij tegen zijn andere moordenaar, die er aan die andere kant hing, zijn vroegere maat, dan zegt hij, wij toch, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Was dat geen belijdenis van God? Was dat geen belijdenis van die heerlijke naam die God zo teder openbaart in de Zoon van zijn eeuwige liefde? Wel nu dan kunnen we niet anders. Kindertjes, heb je het gehoord? Heb je er iets van opgevangen? Zou je eraan denken? Daar is geen zonde staat, die God, geen grote zonde, nog die God meer vertoont dan vloeken. Hoor je het goed? Zal je het dan ook niet doen? Zal je het nooit doen? Want God vertoont zich erover. Vroeger werden ze gestenigd. Dat doet God nu niet. Maar hij is diezelfde God. Hij zal toch je zonde straffen. En als je nou gezondigd hebt. En als je wel eens gevloekt hebt. Hoor dan. Dan is er één in deze wereld gekomen. Jezus Christus. En die heeft eenmaal voor de rechtbank van God gestaan. En toen werd hij veroordeeld. Weet je waarop? Toen zeiden ze tegen hem. Hij heeft God gelasterd. En dan moet hij sterven. En hij is gestorven. Daarop hebben ze hem beschuldigd. De Zoon van God. De Heere Jezus Christus. En daarop hebben ze zijn vonnis bezegeld. En daarop is hij aan het kruis gegaan. Hij heeft God gelasterd. En niemand sprak het tegen. Hij heeft het zelf ook niet tegengesproken. Had hij God dan gelasterd? Ach nee, hij kon zeggen dat er nooit bedrog uit zijn lippen gegaan is. Hij kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En toch heeft hij gezwegen. En weet je waarom hij nu gezwegen heeft? Omdat hij voor zondaren wilde betalen. Ook voor kindertjes. Maar des te meer moet je nu oppassen. Dat je nooit zijn heilige naam zou misbruiken. Denk er dan maar eens aan. Als je hart je vloeken wil. Of als je andere hoort vloeken. Denk dan maar dat Jezus daar stond. En dat hij zweeg. Toen men hem toevoegde. Hij heeft God gelasterd. En zo werd hij weggedreven naar de rechterstoel van Pontius Pilatus. En enkele uren later werd hij aan het kruis geslagen, omdat hij de naam van God gelasterd had. Daar heeft men hem van beschuldigd. Jongens en meisjes, wat moet ik er nog meer aan toevoegen? De dwaasheid is in het hart van een jongeling gebonden. Ik weet het, in onze jeugd, dan kijken we over het algemeen niet zo nauw. Maar God kijkt wel nauw. Jullie, die opgevoed bent in de kerk van Jezus Christus, je kan God het diepst kwetsen. Nog eens, de heidenen die kunnen niet vloeken. Die hebben die dierbare naam van Jezus nooit gehoord. Zij kunnen niet lasteren. Maar dat kunnen wij wel. Zouden we dan nog langer misbruik maken van de genade die God over ons geopenbaard heeft? O, als hij die naam nooit bekend gemaakt had, dan had je hem niet kunnen lasteren. Nu heeft hij in zijn eeuwige liefde zijn naam aan je voorhoofd betekend en bezegeld. En hij heeft zijn eeuwige liefde geopenbaard in zijn tedere naam. Moet je nou die naam lasteren? Denk daar nou eens aan. Wat heeft God je nu voor kwaad gedaan? Dat je hem tegenspreekt. Of dat je toelaat dat anderen zijn naam lasteren. Ik weet zeker, als er iemand zou zijn van je vrienden. Die je vader lasterde. Of die je moeder schold of vloekte. Je zou met de laatste krachten die in je waren. Je vader en je moeder verdedigen. Je zou er je leven voor over hebben. Om je ouders, die je zo hartelijk lief hebt, te verdedigen. Maar nu die grote God, die zijn genade aan je geopenbaard heeft, over je verkondigd en aan je voorhoofd betekend en bezegeld, die in het bloed van zijn lieve zoon je nabij gekomen is, kan je nou die grote vadernaam zomaar horen lasteren? Ach jongens en meisjes, God luistert wat je doet, ook in deze. Ga er zo de week eens mee in. En als je geen kracht hebt, en als je het niet durft, en als je ineen krimpt, en als je bang bent, denk dan maar aan hem die gezegd heeft, altijd weer opnieuw, en die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik beleiden voor mijn vader, die in de hemel is, opdat je zo met Mozes, ziende op de vergelding des loons, de smaadheid van Christus dragen mag. Kinderen Gods, al is het dat wij misschien met onze lippen niet meer vloeken, al is het dat niemand van ons ooit zulk een vloek gehoord heeft, in ons hart moeten we het voor God bekennen. Wat heffen we uw naam dikwijls tot de ijdelheid op. Wat zijn we vaak bezig, morrend, klagend in het ongenoeg, voor Gods aangezicht, dat geen bidden en geen dank, genaamd kan er weer eruit komen, weer ervan verlost worden. Nog eens, kwijs u nog eenmaal, op dat geslachte lam, op dat veroordeelde lam. Hij zweeg stil. Hij nam het. Hij liet zich veroordelen. Ook voor uw zonde. Juist voor uw zonde. Wel nu. Dan moet gij ook met heilige ijver. En met diepe ernst. Niet alleen die naam niet lasteren. Maar ook die naam beleiden. Die naam van Jezus. Waarin al Gods deugden heerlijk geopenbaard wordt. Omdat hij in uw plaats zich liet veroordelen, onder de toorn Gods verloordiging, de wet volbracht, de poel des verderfs voor u toesloot. O mijn God, zou ik u daarom niet eeuwig eren, omdat gij het hebt gedaan? Amen. Heren, laat ook de kracht van dit gebod onschuldig stellen voor uw aangezicht telkens weer, opdat we verzoening zouden zoeken in hem, die ook voor dit gebod genoeg gedaan heeft, en dat we tot die waarachtige belijdenis van uw naam zouden komen, in onze woorden en in onze werken. Zie gij zegenend op ons neer, ga u met ons de week weer in. Zegen ons en onze kinderen in al de arbeid die in uw koninkrijk verricht wordt. Op de scholen, geef u ze wijsheid en verstand. Vervul hun hart met uw genade. Op de verenigingen, de catechisatie, laat al die arbeid gezegend worden. En geef, dat we dit gebod ter harte nemen zouden. Dat het in de praktijk des levens gezien werd. Dat we een volk waren wat u zich tot een erfvolk afgezonderd hebt, gedachtig aan het woord, wat u tot Israël sprak, ik ben de Heere, uw God. Hoor onze beden, verzoen onze zonden, reinig ons leven, doe ons het oog slaan op hem, die aan het eind der dagen ons voor zijn rechterstoel brengen zal. Doe ons het oog slaan op hem, die hier in dit leven zondaren, die in belijdenis van zonde en ongerechtigheid aan zijn voeten vallen, het oordeel doet wederkeren tot gerechtigheid, omdat gij, Heere Jezus, genoeg deed, ook voor dit gebod. Amen. Laat ons zingen uit de 10 geboden, het eerste en het vierde vers. De 10 geboden des Heren, vers 1 en 4. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Misbruikt geen zin de naam des Heren, zweert nimmer een valse eed. Want hun die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. Het eerste en vierde vers van de 10 geboden. Geliefde, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.